uit Galaten hoofdstuk 1. De vorige keer hadden we de eerste 6 of 7 versen behandeld. En vandaag willen we daarmee verder gaan. Galaten 1. En dan lees ik vanaf vers 8. Dat gaat dus over de verontwaardiging van de apostel Paulus, dat de gemeenten in Zuid-Galatië, waarschijnlijk was het Zuid-Galatië, zo snel zich lieten aftrekken van de hemelse roeping via allerlei Joodse dwaalleraars. En dan zegt hij vers 8, maar zelfs als wij of een engel uit de hemel u een evangelie verkondigen, naast dat wat wij u als evangelie verkondigd hebben, die zij vervloekt. Zoals wij vroeger hebben gezegd, zo zeg ik ook nu weer, als iemand u een evangelie verkondigt naast dat wat u ontvangen hebt, die zij vervloekt. Want probeer ik nu mensen tevreden te stellen of God? Of tracht ik mensen te behagen? Als ik nog mensen behaagde, zou ik geen slaaf van Christus zijn. Want ik maak u bekend, broeders, dat het evangelie dat door mij verkondigd is, niet is naar de mens. Want ik heb het ook niet van een mens ontvangen of geleerd, maar door openbaring van Jezus Christus. U hebt immers gehoord van mijn vroegere wandel in het Jodendom, dat ik de gemeente van God uitermate vervolgde en haar verwoestte. En in het Jodendom meer toenam dan vele leeftijdgenoten in mijn geslacht, daar ik een nog groter ijveraar was voor de overleveringen van mijn vaderen. Maar toen het God die mij vanaf de schoot van mijn moeder afgezonderd en door zijn genade geroepen heeft, behaagde zijn zoon in mij te openbaren, omdat ik hem onder de volken verkondigde, ging ik de som niet te raden met vlees en bloed. En ging ook niet op naar Jeruzalem, tot hen die voor mij apostelen waren. Maar ik ging weg naar Arabië en keerde weer terug naar Damascus. Tot zover. Ja, deze brief is enorm actueel. Ik had van de week een artikeltje toegestuurd gekregen, waarin stond dat het Bijbelse christendom Joods is. Bijbelse christendom Joods is. En dat is niet zo. Het is altijd heel belangrijk om de terminologie goed te hebben. Waar hebben we het over? En Israël, het Jodendom, heeft een zeer belangrijke plaats in Gods wegen, in Gods plannen, zeker met dat volk. Alleen waar de meningen vandaag enorm tegenover elkaar staan wat betreft de plaats van de gemeente, het ware karakter van het christendom, ja, is dit hoofdstuk eigenlijk heel erg actueel, heel erg belangrijk, vooral het tweede gedeelte wat ik net gelezen heb. Dat zullen we zo zien. Of het is zo dat God continuïteit heeft aangebracht in zijn wegen met Israël, of het is zo dat er een tijd gekomen is dat het volk als zodanig op een zijspoor is gezet en dat God uit dat volk en uit de volken een nieuw volk vormt, dat de gemeente is. Nou, dat laatste is natuurlijk waar ik voor sta en wat ik ook zie als de Bijbelse weg, omdat Paulus de apostel is die een openbaring heeft gekregen vanuit de hemel om alle gevolgen van dat kruiswerk van de Heer Jezus bekend te maken. En dat heeft twee kanten, twee zijden. De negatieve kant en de positieve kant. De negatieve kant is dat het kruis niet alleen een plek is van vergeving, maar ook een plek van oordeel. Het kruis is de plaats waar de mens zijn ware aard heeft getoond, want zowel Israël als de volken, Pontius Pilatus was daar de verantwoordelijke spraakpersoon voor. Ja, ze hebben de Heer Jezus gekruisigd. Het kruis was de openbaring van de boosheid van de mens. En dus ook van de boosheid van Israël. Niet alle Israëlieten, maar merendeel. En dus heeft God op dat kruis de oude mens, de mens zoals die in het vlees is, weggedaan. Hij heeft daar een oordeel over uitgesproken. Dat is het negatieve. En hij heeft een nieuwe mens eigenlijk geschapen, een nieuwe mens in de opstanding. Als je gelooft in de Heer Jezus, ben je met hem opgestaan en met hem in de hemel gezet. En die nieuwe mens, daarin is nog Jood, nog Griek, nog man, nog vrouw. Dat is een nieuwe schepping. En Paulus is geroepen om die geweldige zegeningen van dat christendom, de gemeente als het lichaam van Christus, om dat voor het voetlicht te brengen, in het licht te stellen. Dat zegt hij ook in Efeze 3. En iedere keer weer is de duivel, de grote tegenstander van God, bezig om in gemeenten en kerken, dat is dus toen al begonnen, allerlei invloeden te brengen via allerlei mensen die dus deze zegeningen weer verduisteren. Zodat mensen weer onder wet of de wet gaan leven en zegen willen beërven vanuit hun eigen prestaties. Nou, daar is Paulus heel erg fel tegen gekant. En dat zien we eigenlijk al vanaf het begin van deze brief. Want hij, dat heb ik de vorige keer ook gezegd, hij zegt al gelijk aan het begin, Paulus, niet vanwege mensen, ook niet door een mens. Zie je dat? Dus hij is niet aangesteld door mensen, maar hij was door God rechtstreeks geroepen, er staat hier, door Jezus Christus, om de gemeente te dienen met de waarheid. En jullie en ik, heel praktisch, zullen pas geestelijk gaan groeien als we hebben geleerd dat het kruis, dat negatieve, een afrekening is met dat wat in mij is, het vlees, de oude natuur, maar ook met de wereld en met de wet. Nou, staan wij niet onder de wet als volk, maar wij zijn wel moreel onder wet, naar het geweten. En het positieve van het evangelie is dat er in de hemel een voorwerp is, een persoon die onze krachtbron is. En onze groei hangt dus af van onze relatie, onze omgang, onze verbinding met de Heer Jezus in de hemel. Wij zijn immers zijn lichaam. En hij is het hoofd. En het lichaam ontvangt zijn leven, zijn sturing, zijn richting uit het hoofd. En dat is nou precies wat de Satan wil belemmeren. Door valse broeders binnen te smokkelen. Die de gemeente, de geloven, weer onder wettische beginselen wil brengen. Ja? En daarom zegt hij ook aan het begin van hoofdstuk 1. In vers 4. Dat de Heer Jezus ons zou trekken uit de tegenwoordige boze eeuw. Zie je dat? De tegenwoordige boze eeuw. Dat is een tijdperk dat wordt geregeerd door de overste van de macht van de lucht. Dat is de duivel. Deze hele wereld waarin wij ons bevinden is onder zijn macht gezet. Hij zegt in Lucas 4 bij de verzoeking in de woestijn, deze koninkrijken zijn mij overgegeven. Hij is de overste van de macht van de lucht. Alles wat er hier gebeurt om ons heen, of het nou het WK voetbal is, best leuk om te kijken af en toe, of dat het nou de politiek is, of dat het nou, noem maar iets op, cultuur, het is allemaal onder zijn macht. En daarom heeft God ons uit deze eeuw, deze wereld getrokken en ons verbonden met zijn Zoon in de hemel. Want wij zijn immers een nieuwe schepping. Opnieuw geboren en ons leven is verborgen met Christus in God. Maar Satan wil niet dat Christus gestalte krijgt in deze wereld, want de Heer Jezus is zijn grote vijand. En dus stuurt hij ook hier, kijk maar over 2 vers 4, daar lees je het. Binnengeslopen valse broeders. Zie je dat? Dat is nogal een heftige uitspraak. Maar er zijn dus in de gemeente ook vandaag valse broeders. Mensen die valse bedoelingen hebben. En wat willen ze? Ze willen dat jij, ik, ons weer gaan richten naar menselijke inzettingen. Die misschien wel ooit door God zijn ingezet, ingesteld. De wet is goed, rechtvaardig. Maar wij zijn voor de wet gestorven, want we kunnen die wet gewoon eenvoudigweg niet volbrengen. En elke poging om te leven naar een menselijke wet of een goddelijke eis, is weer het omhoog brengen van je eigen potenties. En die zijn er eenvoudigweg niet. Daarom zegt hij ook in het hoofdstuk 5 van dit prachtige Bijbelboek van ja, wandel door de geest. En het evangelie dat hij bracht, het evangelie, is niet alleen dat je bent behouden, vergeven door zijn bloed. Het evangelie is ook, je bent uit deze wereld getrokken en je bent een nieuwe schepping in Christus. Wie in Christus Jezus is, is een nieuwe schepping. En ik heb de vorige keer ook gezegd, die drie elementen van deze eeuw, namelijk het vlees, de wet en de wereld, de religieuze wereld met al zijn verschillende feestdagen en rituelen, daar tegenover zet Paulus Christus, de Heilige Geest en de nieuwe schepping. Dat zijn de positieve kanten van het evangelie. Maar we moeten eerst leren wat de negatieve kant is, in die zin waar het oordeel over is, omdat als we dat weten, gaan we ons daar ook niet meer op richten. Als wij zien dat God mijn oude natuur, het vlees, veroordeeld heeft, dan wil ik ook niet naar het vlees leven. Als ik zie dat wij gestorven zijn voor de wet, dan hoef ik ook niet meer naar de wet te leven. Als ik leer dat deze religieuze wereld door God is veroordeeld, het Joodse systeem, Hebreeënbrief, dan ga ik ook niet meer Joodse beginselen invoeren. En daarom is het christendom niet Joods, maar hemels. De oorsprong ligt in Israël. Maar dat waren Joodse mannen door de Heilige Geest geïnspireerd. En die kwam van God. De bron van zegen is de Vader. En het middel is de Heer Jezus. En op aarde doorgegeven door Joodse mannen. Maar dat was ondanks het feit dat Israël tot op de dag van vandaag nog steeds ongehoorzaam is. En het hart is vet geworden, zegt Paulus in Handelingen 28. Dus daarom deze brief. Nou, dan gaan we naar vers 8. Zelfs als wij, of een engel uit de hemel. Het Joodse systeem kende veel aandacht voor engelen. Want engelen, daarvan zegt Stefanus ook in Handelingen 7, ja, daardoor is de wet beschikt via engelen. En we lezen veel over engelen in het Oude Testament, hè? En het zijn dienende geesten, uitgezonderd en boeven van hen die het heil beërven, zegt Hebreeën 1, vers 14. Maar Paulus zegt, zelfs al zou een engel u een evangelie verkondigen, en dat woordje verkondigen, dat staat in het Grieks, evangeliseer. Ik doe even de deur dicht. Overal komt geluid vandaan. Hè?
Ja.
Heel typisch. Er staat niet verkondigen, maar evangeliseren. Dus dat wil zeggen, dat is een sterke uitdrukking. Het goede nieuws brengen. Naast dat wat wij u als evangelie verkondigd hebben, die zij vervloekt. Dat is nogal een heftige uitspraak. Vind je niet? Wat is het evangelie dat Paulus bracht en de zijnen? Dat kun je lezen in 1 Korintiërs 2. Christus en die gekruisigd. Het kruis als oordeel. En de Heer Jezus in de hemel als bron van onze aandacht, van ons leven. Hij is het. In hem is alles wat wij nodig hebben. Maar er zijn nogal wat engelen geweest, die, kijk naar de leer van de Mormonen bijvoorbeeld, die allerlei boodschappen hebben doorgegeven. En Paulus schrijft ook over, in 1 Timotheüs 4, mensen die de leringen van demonen volgen. En we leren uit het boek Daniel, dat engelmachten, demonische machten, aan het hoofd staan van de volken. En als Griekenland tegen Perzië strijdt, dan is dat eigenlijk in de hemel. Twee machten die met elkaar overeen zijn gekomen dat deze twee volken elkaar moeten gaan uitroeien. Dus Trump en Iran. Nou, twee machten in de hemel. Dus die engelen die zijn hier ook actief op aarde. Leerlingen van demonen. In 1 Koningen 22 lees je over leugen, profeten. En dan krijgt hij een kijkje in de hemel en dan blijkt daar een geweldige demonische macht achter te zitten. Maar ook de Koran is uit de mond van een engel aan Mohammed doorgegeven. Volgens de Koran is dat de engel Gabriel. Nou, die zij vervloekt, dat betekent de eeuwige verdoemenis. Een vermengd evangelie is geen evangelie. En de Galaten namen de besnijdenis over. Niet-Joodse mensen lieten zich besnijden om zich zo te voegen in het volk Israël. Want anders zouden ze niet behouden kunnen worden. Ja? Vers 9. Zoals wij vroeger gezegd hebben, zo zeg ik ook nu weer. En daar zit een lichte ironie in. Paulus die heeft het de Galaten duidelijk gemaakt. En hij zegt, nou moet ik het eigenlijk weer gaan vertellen. Als iemand u een evangelie verkondigt naast dat wat u ontvangen hebt, die zij vervloekt. Ja? Nou, vandaag vinden we in heel veel kerken en gemeenten, nou vooral kerken, dat de wet gehouden moet worden uit dankbaarheid. Ja toch? Dus je uit dankbaarheid. Dus je stelt de gelovigen weer onder de wet. Doe dit, doe dat en God zal je zegenen. In de evangelische wereld vinden we dat ook. Als je alles overgeeft aan de Heer Jezus, als je helemaal jezelf openstelt voor hem en alle kamers van je hart reinigt, dan word je vervuld met de Heilige Geest. Dat is niet het evangelie. Het evangelie is, er is een mens in de hemel, hij heeft mijn zonde gedragen, ik ben in hem veroordeeld, maar ook in hem levend gemaakt als nieuwe schepping en ik mag mij met hem voeden. Hij is mijn leven, dat is het evangelie. En er is niets wat ik hoef te doen om te groeien behalve mij verbinden met hem in afhankelijkheid en geloof. Vers 10. Want probeer ik nu mensen tevreden te stellen of God? Want dat wat de wet brengt is naar de mens. De mens wil graag een pakket met regels. Zeg mij wat ik moet doen en ik hou me er wel aan. Dat is veilig. Zo wil de mens zijn religie inkleuren. Maar de waarheid van het evangelie is dat het niet naar de mens is. De mens wil niet horen dat hij of zij niet deugt van nature. En dat er in hem of haar nog steeds niets goeds woont. Er woont ook in ons nog steeds niets goeds buiten de Heilige Geest. Dat is natuurlijk een persoon die in ons woont. Maar in onszelf nog steeds niets goeds. Romeinen 3, er is niemand die rechtvaardig is. Romeinen 7, vers 18. En ik weet dat er in mij, dat is in mijn vlees, geen goed woont. Of tracht ik mensen te behagen, zegt hij. Ik werd net gebeld door iemand toen ik hierheen was. Hij zegt, ik word steeds minder populair in de gemeente. Ik word steeds meer irritant. Want ik ga steeds zeggen tegen oudsten van, ja, maar wat staat er in het woord? Wat staat er in het woord? Jullie zeggen dit, maar wat staat er in het woord? Nou, dat vinden mensen niet altijd leuk. Maar God heeft het oordeel uitgesproken over onze eigen meningen. En heeft gezegd, dit is het woord van God. Dit is de waarheid. Zo wil ik dat de gemeente wordt ingevuld, ingekleurd. De orde van God in zijn huis. Dus het evangelie is niet mensen behaagde. Als ik nog mensen behaagde, zou ik geen slaaf van Christus zijn. En de vraag aan jullie is, en aan mezelf, willen wij mensen tevreden stellen? Ik heb het niet over je houding, de toon waarop je dingen zegt, maar waar je voor staat. Je zult steeds minder gewaardeerd worden door de meeste mensen als je gewoon voor de waarheid staat. Als het gaat om vrouwen in de gemeente, als het gaat om homoseksualiteit, als het gaat om ouds, als het gaat om de doop, als het gaat om al die zaken. Wat zegt Gods woord? De mens wil een religie. God spreekt het oordeel uit over de mens. En al zijn religie. Dat kun je ook lezen in hoofdstuk 4, kijk maar, van Galaten. Er staat, even kijken, even zien, vers 8 van hoofdstuk 4. Maar destijds, toen u God niet kende, hebt u hen de gediend, die van nature geen goden zijn. Dat zijn de afgoden. En nu u God kent, ja nog meer, nu u door God gekend bent, hoe wendt u zich weer opnieuw tot de zwakke en arme elementen? Die u weer opnieuw wil dienen. U onderhoudt dagen en maanden en tijden en jaren. Ik ben bang voor u dat ik misschien tevergeefs aan u heb gearbeid. En dan zegt hij in vers 19. Mijn kinderen, van wie ik opnieuw in barensweeën ben, totdat Christus gestalte in u krijgt. En ik wilde wel dat ik bij u was en op een andere toon kon spreken. Want ik ben met u ten einde raad. Ze waren helemaal bezig om in een religieuze wereld op te tuigen. Met vaste tijden, vaste dagen, vaste eetgewoonten. En dan zegt hij, ik heb jullie zo geëvangeliseerd wat het evangelie is. Heb ik dat allemaal te vergeefs gedaan? Ik ben als het ware in barensnood. Dat kindje dat geboren moet worden, dat is de Heer Jezus in jullie. En dat is mijn bediening, dat is mijn doel, dat is mijn roeping. Daarvoor was ik bij jullie. En hij was zelfs een vijand geworden, schrijft hij ook in dat hoofdstuk. Terwijl ze hem als een engel hadden ontvangen in het begin. Als je een slaaf van de Heer Jezus wil zijn, dan gaat het jou er niet om wat mensen van jou vinden. Van jouw mening, dat bedoel ik dan, hè. Het gaat er natuurlijk niet om dat wij, stel lompe boeren, iedereen tegen het hoofd stoten. Maar dat wat, waar we voor staan, de waarheid, dat mogen we best uiten.
Dat wordt natuurlijk steeds moeilijker.
Ja.
Ja.
Wordt steeds moeilijker, ja. Moet er wel een wijsheid mee omgaan. Maar die voorbeelden die ik net noemde, daar moet je gewoon voor staan. He, die jongen die mij net belde, hij zegt, ja, ik was afgelopen zondag in de dienst. En er was een vrouw die ging een kwartier lang daar het woord voeren. Toen heb ik gezegd, van, ja, de schrift zegt toch dat vrouwen moeten zwijgen in de gemeente. Maar dan wordt hij gelijk als irritant gezien. Als een onruststoker. Maar hij staat wel voor de waarheid. Overigens is het wel zo dat de mannen, de broeders, ook wel op een kop mogen krijgen. Omdat ze ook vaak niet opstaan. Niet het woord willen nemen. Beetje passief zijn, dat is ook niet de bedoeling. Ik heb een citaat uit Trouw, van, dat is al een tijdje geleden, uit september 2015, van een meneer, een dominee, Rob Visser. Hij zegt, dat verhaal dat God zich alleen kon verzoenen met mensen krachtens het vergoten bloed van Christus, daar kan ik niet in geloven. De offergedachte is een menselijke gedachte. De grootheid van God is dat hij zo'n offer niet nodig heeft. Als iemand een ander evangelie brengt dan dat wij hebben geëvangeliseerd die zij vervloekt. Nou, dat is een voorbeeld. Verdrietig toch? Paulus eindigde uiteindelijk in de gevangenis in Rome, terwijl hij schrijft aan Timotheus, allen hebben zich van mij afgewend. En tegen de Filippenzen schrijft hij, velen wandel ik, zegt het wenend, als een vijand of als vijanden van het kruis van Christus. Bijna niemand wilde zich meer met Paulus identificeren, omdat hij radicaal als slaaf van Christus het kruis bleef verkondigen en ook uitleven. Als hij bij de Joden was, gedroeg hij zich als een Jood. Hij zegt, hoewel ik zelf niet onder de wet was, natuurlijk was hij wel wettelijk aan de Heer Jezus onderworpen, maar hij wilde ze winnen. Hij wilde uit dat volk enige bouwen, dus hij gedroeg zich gewoon als Jood. Maar als hij bij de heiden was, dan gedroeg hij zich als zonder wet. Maar hij was natuurlijk niet zonder wet. Zie, dus zijn hele houding was gewoon uit liefde de mensen winnen. Maar persoonlijk, naar God toe, wist hij zich een nieuwe schepping. En dat is de wijsheid. Vers 11. Want ik maak u bekend, broeders, dat het evangelie dat door mij is verkondigd, heb je nou ineens mij in plaats van wij, niet is naar de mens. En lieve mensen, dat is ook logisch. Want hij had het uit de hemel ontvangen. En mensen denken vanuit de aarde. Ja, als de Heer Jezus zegt, ik ben van boven, tegen de farisee, u bent van beneden. Johannes 8 is dat. Dan bedoelt de Heer Jezus eigenlijk, hun gedachten zijn helemaal uit de aarde. De elementen van de wereld, Galaten 4, dat wil zeggen, zo vullen mensen een religie in. Regels, traditionele uitingen, zichtbare elementen, allerlei vrome kleding of gewaden of gebouwen. Nou, zoals het Jodendom dat eigenlijk ook allemaal kende. Maar dat waren allemaal schaduwen. om te wijzen naar de Heer Jezus. Maar nu is het evangelie niet naar de mens. Wij kunnen samenkomen in een schuur, in een huiskamer. We kunnen brood breken en wijn drinken. En we kunnen geestelijke liederen zingen. En dat is voor God veel waardevoller dan de hele Rooms-Katholieke poespas bij elkaar. Wat voor mensen heel indrukwekkend is. Oh, kathedraal, oh, prachtig. Maar het evangelie is niet naar de mens. Het komt niet in de mens op dat hij zelf het probleem is. De religieuze mens wil zichzelf verbeteren. Zichzelf aanpakken. Aan zichzelf schaven, maar dat heeft er maar geen zin. God heeft een andere oplossing. Hij heeft een nieuwe mens geschapen. En daarin is nog Jood, nog Griek, maar een totaal nieuwe familie, de familie van de Vader. Als je opnieuw geboren bent, kom je in een nieuwe familie terecht. Als ze tegen de Heer Jezus zeggen, kijk, uw zusters en uw moeder, hij zegt, ja, zij zijn het die mijn moeder en mijn zusters en mijn broers zijn die de wil van God doen. Je bent nu in een totaal nieuwe sfeer terechtgekomen, de sfeer van de opstanding. En je hoort nu als een burger van een rijk in de hemelen bij de Vader, als zijn kinderen. En daar hoort dus ook een ander type leven bij. Een leven dat de mens zelf nooit zou bedenken. Want zij die hem aanbidden, moeten hem aanbidden in geest en in waarheid. En niet op die berg of op die berg of in dat gebouw of met die gewoonte, maar gewoon in geest. Dus in je hart en in waarheid met de Zoon als het middelpunt. Vers 12. En nou gaan we iets heel moois zien. Want waarom is Paulus nou als 13e apostel bijgevoegd? Er was een bijzondere bedoeling mee. De 12 apostelen waren getuigen van het sterven en de opstanding van de Heer Jezus en zijn leven. Zij verkondigen vergeving van zonden door het geloof in hem. Maar Paulus zag hem als verheerlijkt en verbonden met de mensen op aarde. Ik ben Saul, waarom vervolg je mij? Ik ben Jezus die jij vervolgt. Ja? Dat typeert zijn bediening. Hij is degene die ons de volkomen waarheid van het volbrachte werk brengt. De laatste openbaringen over de gevolgen van het kruis. Ik heb het ook niet van een mens ontvangen, zegt hij vanzelf. Want die dwaalleraars, die valse broeders, die zeiden, die Paulus, daar moet je helemaal niet op afgaan. Joh. Paulus is een valse apostel. Hij is niet eens aangesteld door de 12. De 12 Joodse apostelen. En dan zegt Paulus, klopt. Ik ben helemaal los van Israël. En helemaal los van het Joodse systeem. Ben ik tot een hemels inzicht gekomen. In Damascus, buiten Israël. Hij ging naar Arabië, buiten Israël. Hij ging niet naar de apostelen. Niemand heeft hem iets geleerd. Niemand heeft hem bevestigd of aangesteld. Het was allemaal rechtstreeks vanuit de hemel. Ik heb het ook niet van een mens ontvangen of geleerd, maar door openbaring van Jezus Christus. Dat is wat hij zag toen hij hem verheerlijkt zag in de hemel. En als je gelooft in de Heer Jezus, ben je niet alleen vergeven, gerechtvaardigd, maar je bent ook tot één lichaam vastgehecht aan hem die in de hemel is. Als jij hier vanmiddag bent, en dat ben je, dan is hij ook hier. Want waar zijn lichaam is, daar is het hoofd. En andersom, waar hij is, daar zijn ook de leden van zijn lichaam. Wij zijn hemelse mensen geworden. Zoals de hemels is, zo zijn ook de hemelsen. 1 Korinthe 15 vers 48. En zoals wij het beeld van de stoffelijke gedragen hebben, zo zullen wij ook het beeld van de hemelse dragen. Straks als hij komt, dan zullen wij allemaal aan hem gelijk zijn. Dat is de roeping, de hoop van zijn roeping. En dat was wat Paulus moest leren aan al die gemeenten die in het begin Joods waren. En nog helemaal in het Joodse denken zaten, ook logisch natuurlijk. En God heeft ze nog een aantal jaar gegeven om los te komen van dat Joodse. En toen werd de tempel verwoest in het jaar 70 na Christus. En toen ging de behoudenis volledig uit naar de volken. Ja? Maar de vraag is, heb jij wel eens een openbaring gehad van Jezus Christus? Niet dat je een apostel bent, niet dat je nou iets nieuws leert, maar ik bedoel eigenlijk meer, ken jij hem? Kun je zeggen, nou als ik naar de samenkomst ga, heb ik iets van hem gezien, dat had ik nog niet eerder gezien. En dat ga ik in mijn hart, of misschien hardop, als broeder, uiten. Openbaring. Openbaring is in onze tijd, God laat door zijn geest iets nieuws zien uit zijn woord over zijn zoon. Onze zegen is in de hemel, maar ook onze bronnen en al onze onderwijzingen zijn uit hemel. Niet door mensen, ja, mensen die door de geest gebruikt worden. Vers 12, ik heb het ook niet van een mens ontvangen. Dat geldt voor ons ook. We mogen niet mensen verheerlijken, mensen op een voetstuk zetten. We moeten toetsen of zij dat wat ze leren uit de geest ontvangen hebben, omdat het overeenkomt met het woord van God. En dat proef je al vrij snel. Namelijk, als de Heer Jezus verheerlijkt wordt, zijn persoon en vooral het werk wat hij op het kruis gedaan heeft, daar ligt alle bron van zegen. Ja? En niet onze ervaring, niet onze werken, niet onze pogingen om een beter mens te worden. Stop er maar mee. Gewoon zeggen, Heer, ik wil het van u ontvangen. Ik wil zien wie u bent. En dat is zo heerlijk. Je hoeft dus niet je best te doen om de wereld niet lief te hebben. Je mag gewoon zien wie je bent in hem. En dan ga je vanzelf de wereld mijden. Ja? En dan zegt hij in vers 12, ik heb het door openbaring van Jezus Christus. En dat kunnen we lezen in Handelingen 9, Handelingen 22 en Handelingen 26. En voor ons geldt, ik heb het ook opgeschreven in de samenvatting, de Heer Jezus moet ons worden geopenbaard door de Heilige Geest, anders blijft het theorie. Nou, dan gaat hij vers 13 vertellen over zijn vroegere wandel. U hebt immers gehoord van mijn vroegere wandel in het Jodendom, dat ik de gemeente van God uitermate vervolgde en haar verwoestte. Dus de gemeente van God was er al, voor Paulus in beeld kwam, voordat Saulus tot Paulus werd gemaakt en de Heer Jezus ontmoette, dan was er al een gemeente van God. Dus de eerste Joodse gemeente was de gemeente van God. En die bevond zich op verschillende plekken. In Damascus was een afvaardiging en daar ging hij dus heen om dat te verwoesten. Maar waarom schrijft hij dit? Nou, als de Galaten werden verleid om weer Joodse beginselen te omarmen, dan wil Paulus duidelijk maken dat vanuit het Joodse de haat naar de gemeente ontstaan is in zijn leven. Want hij die in het Jodendom de Heer Jezus lief heeft, dat is iemand die behoort tot het Israël van God. Dat is een ware Jood. Maar hij die de Heer Jezus ontkent als de Messias, is niet in Gods ogen een ware Jood. Sterker nog, ook vandaag in Israël is er haat tegenover christenen vanuit orthodoxe Joden. Er was laatst nog een filmpje waarin een orthodoxe Jood een non op straat mishandelde. Heb je dat gezien of niet? Dus Paulus zegt eigenlijk, mijn wandel in het Jodendom heeft niet veel goeds opgeleverd. Dus waarom laten jullie je dan weer overhalen om als heidense christenen Joden te worden? Zoals dat ook in hoofdstuk 2 wordt beschreven, als Petrus dat ook probeert. Hè? Die zondert zich weer af. En dan is Paulus boos op hem, want juist die scheiding tussen Jood en heiden is helemaal weg in de gemeente. Dat is de bedoeling tenminste, hè? De Joodse mensen konden gewoon hun gewoonten, als ze daar nog niet af waren, gewoon blijven volhouden, het niet eten van bepaalde dingen. En de heidense geloven mochten gewoon vrij alles eten. En dan zegt hij in Romeinen 14, ga elkaar nou niet oordelen of minachten, maar wees één, dat je uit één mond de Vader verheerlijkt. Romeinen 15. Maar vandaag is dat allemaal mislukt, want we hebben Messiaanse gemeenten, er zitten alleen maar Joodse mensen. En je hebt de heidense gemeenten, er zitten alleen maar heidense mensen. Ja, dat is niet de bedoeling, eigenlijk. Maar goed. Ja.
Mogen Messiaanse gelovigen of Messiaanse Joden dan helemaal niet vasthouden aan hun eigen afkomst?
Ja, ze mogen zich vasthouden aan hun eigen afkomst. Alleen dan behoor je niet tot de sterken in het geloof.
Dan behoor je niet tot het?
De sterken.
De sterken.
Ja, want de Hebreeënbrief laat zien dat ook voor de Jood geldt, alles wat ooit Joods was naar de gebruiken, was slechts een schaduw. En ga nou op weg naar het volkomen, het volmaakte, en laat dat allemaal achter je.
Maar en er wordt natuurlijk. Ik blijf het meenemen als ik tot geloof kom, toch? Dus het is ook. Het is niet.
Ja.
Het is meer dan alleen het geloof, toch? Het is
ja.
Een identiteit, een volk.
Ja, maar goed, je hebt natuurlijk. Het verschil wat jij nu aanhaalt is natuurlijk. Een Jood heeft een religie. En hij is ook Israëliet.
Ja.
Dat zijn natuurlijk twee verschillende dingen. We blijven natuurlijk Nederlander gebonden aan de Nederlandse wet en regels. Maar een Israëliet die ook nog Joods is, orthodoxe Jood. Ja, die heeft natuurlijk ook een religie. En die religie is door God ingesteld, maar dat was één grote vooruitwijzing naar de Heer Jezus. Dus, zegt de schrijver aan de Hebreeën, van joh, nu is het volmaakte gekomen, dus kun je dat allemaal laten liggen. En God in zijn wijsheid heeft er wel voor gezorgd dat het Joodse niet is uitgestorven natuurlijk. De Joodse gebruiken zijn niet ineens verdwenen of zo. Want het is maar een heel klein groepje wat dat opgeeft. Om de hemelse roeping na te jagen. En nogmaals, als ze bepaalde dingen blijven volhouden, is het helemaal geen ramp. Maar zodra ze het op de heidenen willen leggen, zoals hier, kijk dan, zegt Paulus, dan ben je vervloekt. Het gaat er dus niet om dat een Jood die niet alles aflegt, gelijk op de verkeerde weg is. Nee. Maar het zou beter zijn als hij al die zaken in de hemel zou najagen. Waar de hele Hebreeënbrief over gaat.
De voedselwetten, die zijn lichamelijk heilig.
Ja, nou, dan moet je, ja. En dat is natuurlijk prima als je de voedselwetten blijft onderhouden.
Die zijn ook niet meer
hoeven. Maar je hebt ceremoniële wetten, je hebt reinigingswetten. Die reinigingswetten, niks mis mee. Toch? Om gezond te leven. En er zit voor ons ook lering in. Mm-hmm. Naar het lichaam kun je beter geen varkensvlees eten.
Nee.
Dat soort zaken. Maar als je het gaat gebruiken om voor God in een betere staat te komen, dan verval je in de Galatische dwaling. Dus dat moet je niet doen.
Is het niet zo, als christen zijnde mag je dan wel volgens de Bijbel varkensvlees eten?
Je mag alles eten.
Oh ja, toch wel. Ja.
Maar het vraag is of het gezond is.
Ja, dat is anders. Ja.
Maar als er een religieuze lading aan wordt gegeven,
ja, ik
zo van ja, als jij varkensvlees eet, dan is God minder blij met jou.
Ja. Ja,
dan zegt hij van ho. Alles in de vleeshal wordt geheiligd door het gebed en het woord.
Oh.
Ja?
Ja.
En trouwens, al die reinigingswetten hebben ook een geestelijke duiding. En al die vlees- en voedselwetten hebben ook allemaal een geestelijke duiding. Gespleten hoeven en zo. Hè. Dat wil zeggen, je moet je niet voeden met dubbel bezielde leerlingen. Die, ja, en de mens en dubbel hè, en God tegelijk tevreden willen houden. Dan ben je iemand die zich voedt met gespleten hoeven.
En mensen die zeggen van iedereen, dus het komt wel goed toe.
God houdt van iedereen, dus komt wel goed, dat is natuurlijk niet waar.
Nee.
Komt helemaal niet goed met iedereen.
Dat vind ik ook wel heel erg moeilijk als je familie dat tegen je zegt.
Maar weet je wat ik dan zou zeggen? Ik zou zeggen, nou, God heeft jou zo lief. Als jij nu niet bij hem wil zijn, dan respecteert hij jouw keuze en dan ben je straks in de eeuwigheid ook niet bij hem. Dus dat is zijn liefde. Dat je daar dan.
Het is heel moeilijk om mee om te gaan. Om met hun om te gaan.
Ja, nee, dat snap ik, ja.
Ja.
Goed. De Heer Jezus had gezegd: ze zullen u uit de synagoge bannen. Ja, het uur komt dat ieder die u doodt zal menen God een dienst te bewijzen. Johannes 16, vers 2. Dat was de Saulus. Saulus meende echt God te dienen. Hij zegt ook: ik was een ijveraar voor God. Je kunt dus enorm ijverig zijn voor God en toch leven naar het vlees. Daarom is het zo belangrijk dat je opnieuw geboren bent en de vrucht van de geest vertoont. Vers 14, in het Jodendom meer toenam dan vele leeftijdgenoten in mijn geslacht. Daar ik een nog groter ijveraar was voor de overleveringen van mijn vader. Paulus wil eigenlijk zeggen hier aan de Galaten nogmaals. Jullie laten je weer in een systeem dringen, drukken, wat geen enkel positief effect in mijn leven heeft gehad. Is het Jodendom dan verkeerd? Nee. God heeft de wet immers gegeven. Hij is rechtvaardig en goed. De wet is helemaal niks mis mee. Alleen de mens deugt niet. God heeft die wet gegeven aan een volk om ze te laten zien dat ze vanuit hem moesten leven. Maar ze zeiden tot 3 maal toe, we zullen dat allemaal wel doen wat u heeft gezegd. En dus ontstond er een volk wat grotendeels op eigen gerechtigheid teerde. En niet afhankelijk van de Heer was. Wat eigenlijk de bedoeling van de wet was. Ja? Het Jodendom was juist de invloed die het christendom wilde binnendringen en vernietigen. In het begin dus. Hè? En daarom waarschuwt Paulus tegen deze invloed. Er zijn er wel 2 verschillende zaken. Je hebt dus het evangelie. Als je zegt, nou ja, je kunt niet behouden worden tenzij je besneden wordt. En je hebt de Joodse invloeden die er vandaag in de gemeente zijn. Dat is niet hetzelfde als een andere evangelie, dan ben je vervloekt. Als iemand zegt het Bijbelse christendom is Joods, dan is dat zeker niet de waarheid. Maar het is ook niet de Galatische dwaling dat zo'n persoon gelijk vervloekt is. Hij brengt alleen verkeerde elementen in, zoals bij de Colossens het geval was. En de brief aan de Colossens is veel minder fel dan de brief aan de Galaten. Want bij de Colossense gaat het niet om dat ben je niet behouden. Maar bij de Colossense gaat het erom, dan word je nog een betere mens. En dat is dwaasheid. Want je wordt niet een betere mens door deze regels te onderhouden. Je gaat juist steeds meer met jezelf bezig zijn. En niet met de Heer Jezus.
Maar nou, in het Oude Testament was er geen Jood die dat kwam. Ik kan dat niet.
Zeker. Absoluut. David. Ja. Je hebt allerlei heiligen.
Wat zijn die gelovigen uit de Oude Testament?
Ja, de rechtvaardigen. Ja. Dat waren er best wel wat. Ja. Kijk, en we vinden Lucas 1 vers 6 van Zacharias en Elisabeth. Ja. Die waren beiden onberispelijk.
Dat zijn die erkenden wat ik kan.
Ja, klopt. Ja. Zalig zijn de armen van geest. Ja. De mensen die verbrijzeld zijn naar Jesaja, wat is het, 64 of 61. En Paulus die een totaal andere manier had om met de wet om te gaan. Paulus was iemand, Saulus, die zegt in Filippenzen 3, dat hij naar de wet onberispelijk was. Dat is iets heel anders dan Lucas 1, want daar spreekt God over die mensen. Hij zegt, zij waren aan de wet onberispelijk. Zij hadden echt begrepen wat de geest van de wet was. Ik kan het niet, Heer, ik ben van u afhankelijk. En dus ontvingen ze een nieuw leven. En volbrachten ze dat wat de wet vroeg. In al hun zwakheid. En daarvan zegt God, ze zijn onberispelijk. Maar Paulus, Saulus, in Filippenzen 3 zegt, ik was naar de wet onberispelijk. Die had zichzelf dat verteld. Niet God, maar zichzelf. Hij vond zichzelf geweldig. De wet was helemaal niet een spiegel van, ik ben een zondaar. Nee. Hij gebruikte de wet om zichzelf in de lucht te steken en van zichzelf een geweldige kerel te maken in de ogen van anderen.
Zo waren de fariseeën natuurlijk ook tijdens de Heer Jezus op aarde was.
Klopt. En die voelde zich enorm bedreigd door hem, omdat hij dwars door hen heen keek. Toen hij op de grond schreef met zijn vinger in het zand, hij eigenlijk daar hun harten openbaar maakte. Want ze hadden die vrouw beschuldigd van overspel. Zij die keurig naar de wet leefde. En toen schreef hij op de grond. Dat wat aantoonde dat in hun eigen hart nog net zoveel begeerte was. Misschien wel zelfs wat ze gedaan hadden, ik weet het niet. Maar de ouderen gingen als eerste weg. Die denken oei, oei, oei. En er bleef er nog maar 1 over. En dat was die vrouw. Die vrouw die niet bij hem wegging. Terwijl ze gezondigd had. Maar die voelde aan dat zijn blik niet alleen oordelend was, maar ook vergevend en liefdevol. En dat wilde de fariseeën niet toelaten. Want dan zouden ze zich moeten erkennen dat ze het zelf niet konden. En dat is nou net precies de reden van een bekering. Dat je zegt, ik kan het niet. Je bent erachter gekomen dat je hem nodig hebt.
Er zijn er nu dan, nu op dit moment ook, kunnen er Joden zijn die dat wel erkennen, maar toch de Heer Jezus nog niet zien.
Ja.
En die worden dan wel,
die
dat
komen,
is voldoende voor hen nu?
Ja, die komen uiteindelijk, je ziet dat ook in het Nieuwe Testament natuurlijk, bij een aantal mensen, zoals Dorcas en Lydia. Mensen die al de Heer, bij een gebedsplaats, Filippi kwam hij, en die mensen waren al oprecht van hart, alleen ze kenden de Heer Jezus nog niet. Dus ze waren nog niet behouden in de nieuwtestamentische zin van het woord. En ik geloof dat als iemand zo is, dat hij of zij vroeg of laat wel geconfronteerd wordt met het evangelie. Want als God een goed werk in iemand begint, zal hij het ook voltooien. Maar je bent pas behouden in de nieuwtestamentische zin van het woord als je de Heilige Geest ontvangen hebt en geloofd hebt in de naam van de Zoon. Anders heb je geen eeuwig leven. Want Cornelius, ja, hij bracht aalmoezen, hij bad voortdurend tot God. En dan zegt Petrus later, de behoudenis is aan het huis gebracht. Hij had nodig om behouden te worden. Dus dat zijn wel moeilijke dingen. Ja?
Maar dat kan je niet onderscheiden bij of iemand dat nou doet uit dat hij de wet wil doen of dat hij...
Klopt. Ja? Nee, kunnen wij niet onderscheiden. Nou, Saulus was een zoon van een fariseer. Handelingen 23 vers 6. Een groter ijveraar voor de overleveringen van mijn vaderen. Een ijveraar voor God. Maar het bracht hem niet bij de Heer Jezus. Waarom zouden de gelaten dan wel zich richten tot Joodse beginselen? Waarom zouden wij vandaag wel ons richten tot Joodse beginselen? Gezegend zijn de God en Vader, onze Heer Jezus Christus, die ons gezegend heeft. Niet Israël heeft ons gezegend. God de Vader heeft ons gezegend. Hij gebruikte daarvoor Joodse mannen, uiteraard. En uit hen is heel veel goeds gekomen. Maar dat wil toch niet zeggen dat we dan juist die middelen moeten gaan verheerlijken? Nee, die middelen waren gewoon door hem gebruikt, door de Vader in de hemel. Via zijn Zoon, de Heer Jezus. Nou, er is geen enkele verbinding tussen Jodendom en Christendom. Dat is eigenlijk wat Paulus wil zeggen hier. Dus richt je nou met je hart eenvoudig op de mens aan de rechterhand van God. Op de Zoon van God, in de Heer Jezus. Verheug je in hem. Afgelopen zaterdag hadden we een bijbellezing over Daniël. En hij wordt 3 keer genoemd zeer gewenste man. U bent zeer gewenst. Kijk, hij was al meer dan, 60, 70 jaar was hij niet meer in de tempel geweest. Hij was in Babel. En dan toch zegt hij, ten tijde van het avondoffer verscheen de engel. Hij was met zijn hart nog steeds bij, nu is het eigenlijk de tijd van het avondoffer. Nu had God zijn offer moeten ontvangen. Hij had zijn deel moeten krijgen, maar het gebeurt niet. Zeer gewenste man. Mooi, hè? Als wij ons hart erop gericht is wat God nodig heeft, hij heeft niks nodig, maar wat hem toekomt, namelijk dat wat van zijn Zoon is uit onze harten, ja, dan zijn wij ook zeer gewenste mannen en vrouwen. Te midden van een volk dat in ballingschap was. We zitten in de christenheid die in verwarring is. Babel betekent verwarring. En er zijn toch mensen waarvan God zegt, zeer gewenst. Ik schaam mij niet hun God genoemd te worden. Staat ook in Hebreeën 11. En dan komt er iets prachtigs, mensen. Dat vind ik zelf echt een hoogtepunt. Vers 15. Toen het God, die mij vanaf de schoot van mijn moeder afgezonderd en door zijn genade geroepen heeft, behaagde zijn Zoon in mij te openbaren. Dat is toch helemaal geweldig? Dat doet mij denken aan Jeremia 1, vers 5. Voordat ik u in de moederschoot vormde, heb ik u gekend. Voordat u uit de baarmoeder naar buiten kwam, heb ik u geheiligd. Ik heb u aangesteld tot een profeet voor de volk. Maar toen je geboren werd, je was nog een klein babytje. Tenminste, jullie zijn allemaal baby's geweest, toch? Neem ik aan. Toen heeft God al gezegd, die is van mij.
Hij weet al van tevoren wie de wereld niet voor hem gaat kiezen.
Ja, klopt. Ja. Naar de voorkennis van God.
Dus als mensen wel geloven, maar niet die bekering weet, en God ziet hun hart, dan komt hij hun tegemoet.
Juist. En dat wat er in hun hart is, heeft hij er ook weer ingelegd.
Ja.
Dus dat is allemaal een beetje mysterieus hoe dat allemaal werkt. Dat hoeven we ook allemaal niet te begrijpen. Het gaat erom dat zijn zoon in, let op hè, niet aan, in. Er staat niet Christus. Kijk, die man die dat artikel schreef, het Bijbelse christendom is Joods, die zegt ook dat de apostelen alleen maar de Messias verkondigen. Nee, dat deden ze niet. De Messias wil zeggen de Christus op aarde. Maar wat verkondigen zij? Hij heeft hem tot Heer en had tot Christus gesteld. Waar? In de hemel. Paulus gaat nog verder en hij zegt zelfs, hij is de Zoon van God. Dat wil zeggen, er staat hier niet dat Christus in mij geopenbaard wordt, maar de Zoon. De Zoon wil zeggen, dat is de persoon, de benaming van de Heer Jezus, in, waarin alle zegen is besloten. En die zoon wordt in hem geopenbaard. Dat wil zeggen dat hij in zijn hart, met ogen van het hart, zicht krijgt op de Heer Jezus als de zoon. De geweldige liefde en barmhartigheid van de Vader in de zoon. En dat wordt in hem geopenbaard. En als er iets in jou geopenbaard wordt, dan ga je het naar buiten toe verkondigen. Jesaja 49, zelfde gedachte, ik zal mijzelf in u verheerlijken, Israël, zegt God. En dat zal ook gebeuren straks. Israël zal straks de bron zijn, als ze zich bekeren op aarde, waarin God zich zal verheerlijken. Op aarde. De gemeente en ook oud-testamentische gelovigen hebben een hemelse plek. Een hemelse roeping. En de gemeente is daarbij nog eens het lichaam van Christus, ook nog eens. Onderscheiden van die oud-testamentische gelovigen. Maar dat maakt niet uit. Het gaat allemaal even om dat God zich openbaart en verheerlijkt in mensen, door mensen heen. En daarvoor zijn wij geroepen. Wij zijn geroepen om de heerlijkheid van de Heer Jezus straks in het vrederijk en tot in eeuwigheid te weerspiegelen. Uit te stralen. De glans van zijn heerlijkheid. Dat is onze roeping.
Vanuit
de hemel.
Ja.
Ja.
De hemelburgers.
Juist.
Hemel. Ja.
De bruid is in de hemel.
Ja.
Ze daalt van de hemel neer. Net als een stad, want we mogen ook regeren. Maar dat is onze roeping. En daarvoor was Paulus geroepen om dat uit te dragen. Maar dan moest eerst in hem de zoon geopenbaard worden. Ja. Maar dan moest Paulus eerst leren. Ja, in mij woont echt niks goeds. En dat heeft God gedaan. Hij zegt, je gaat 3 jaar naar Arabië. En in die 3 jaar ga jij leren in de praktijk dat er in jou niets goeds is. De wet kwam in zijn volle morele kracht tot Paulus, Romeinen 7. En hij begon te sterven. Hij dacht, ja, maar nu moet ik God gaan dienen. En het lukte maar niet. Hij kreeg nog bepaalde dingen wel voor elkaar. Hè. U zult bijvoorbeeld niet liegen en zo. Maar toen kwam hij bij, je mag niet begeren. Niet begeren. Toen kwam er een mooie vrouw voorbij. Ah, ga ik weer. Hoe overwin ik dit toch in hemelsnaam? Dat was 3 jaar Arabië.
Daar is hij begonnen. Daar is hij begonnen.
Ja, Arabië. Maar dat geldt voor ons ook.
Maar wat heeft hij gedaan dan?
Ze staat er niet bij.
Ja, ik weet wel dat de Joodse gemeenschappen daar woonden. Maar dit is het enige stukje dat over Arabië spreekt.
Klopt.
Okay.
Wij hebben ook een Arabië nodig. We kunnen wel een prachtige bijbelstudie over Romeinen 6 leren. Ik ben met Christus gekruisigd, er woont in mij niks goeds. Romeinen 7, amen. Maar ik zal het toch in de praktijk moeten erkennen en ervaren dat er in mij echt niks goeds woont. Een lastig huwelijk. Een moeilijke fysieke situatie. Een lastige gemeente. Al die elementen die dat vreselijke in jou oproepen van dat vlees. Hè? Waarvan je denkt, ik was toch goed bezig. Nee dus. En dat is wat hier staat. De zoon wordt pas geopenbaard in mij. Als ik ga zien. Oh ja, maar ik moet echt stoppen met mezelf proberen te verbeteren. Of heeft geen zin. Ja? De graankorrel moet eerst in de aarde vallen en sterven. En dan pas brengt zij vrucht voort. Ja, wie was dan toch de moeder van Saulus? Hè? Dat zou ik wel eens willen weten. Wat voor ouders heeft die man gehad? Zijn vader was een farisee, dat weet ik. Hier staat iets over zijn moeder, maar voor de rest, ja, wie was het? Het was wel iemand met een hele sterke, duidelijke, analytische denkwereld. Dat zie je ook in zijn redenvoeringen, in handelingen, in zijn brieven. Een enorm intelligente man. Maar ook hij moest leren, er woont in mij niks goeds. En dan staat er, vers 16, zijn zoon en mij te openbaar, opdat ik hem, dat mag je even onderstrepen mensen. Dat deden die dwaalleraars namelijk niet. Want die gingen de wet brengen, maar hij zegt, opdat ik hem onder de volken verkondig. Het evangelie is een persoon. Ik ging terstond niet eraan met vlees en bloed. Dat wil zeggen, ik ging niet nog eens met mensen overleggen of het allemaal wel klopte. Maar al de zegeningen van Paulus, zijn bediening, kwamen rechtstreeks uit de hemel. Nadat hij in Arabië was geweest. En dat vinden we in Handelingen 9, die knip eigenlijk. Dat is heel lastig. Waar ging hij naar Arabië? Was dat na Handelingen 9 bij Ananias? Ja, en toen... Wat staat er dan in vers 20 van Handelingen 9? Hij ging in de synagoge en verkondigde dat Jezus niet de Messias is. Dat deden de 12 ook al. Nee, dat hij de Zoon van God is. Dat is precies Paulus zijn bediening geweest. De Zoon van de Vader. Prachtig, hè?
Dat werd natuurlijk bij de doop van Johannes... De doper werd dat ook kenbaar gemaakt door God zelf.
Ja.
Deze is mijn geliefde zoon.
Ja.
In wie ik een welbehagen.
Klopt, ja. Ja.
En dat hij 3 jaar daar naartoe moest, is dat ook een beeld van dat Jezus hier 3 jaar op aarde is geweest? Of,
Nou, het is niet toevallig 3 jaar natuurlijk.
Ja.
Nee, maar.
Het
zou kunnen, ja.
Ja.
Ja. Maar in Colossense 1 staat vers 28, hem verkondigen wij. Dat is de Zoon van God. In wie je geliefd bent, aangenaam bent, gerechtvaardigd bent, geheiligd bent, geroepen bent, gekend bent, verheerlijkt bent. Allemaal in de Zoon van God, de bediening van Paulus, de zegeningen in Christus. Hem verkondigen wij wanneer wij, terwijl wij iedere mens terecht wijzen en iedere mens leren in alle wijsheid. Om iedere mens volmaakt te stellen in Christus. Volmaakt is dus niet in de wet. Maar in Christus. Onze leefregel is niet de wet, maar een persoon. En als mijn hart gericht is op die persoon, wandel ik door de geest. Afziende van mijn eigen bronnen, mijn eigen falen. Vergeet wat achter me is. Ook mijn vorderingen. Ik strek me uit naar wat voor is. Steeds meer met de Heer Jezus bezig zijn. Dat is het christendom. En die persoon is in de hemel. Daardoor ben ook ik in de hemel gezet. En alles wat op aarde is, heeft geen enkel nut. Het kan allemaal wel mooi klinken, maar het heeft geen nut. Dus zeggen de eerste discipelen in het boek Handelingen niet van, we gaan Israël zegenen of iets dergelijks. Nee, ze zeggen tegen Israël, dat was hun liefde, laat je behouden uit dit verkeerde geslacht. Jullie hebben de vorst van het leven gedood. Dat was hun liefde voor Israël, door ze de waarheid te vertellen. En zo enige uit hen te behouden en toe te voegen aan de Heer. Dat is hem verkondigen wij. Ja?
Je maakt een scheiding tussen de Messias verkondigen en de Zoon van God. Ja. Wat is dan het exacte verschil dan?
Messias is zijn verbinding, de gezalfde, met Israël vooral. En de Messias, hij is de Messias. U bent de Christus, maar dan zegt Petrus, de Zoon van de levende God... Dat die extra toevoeging wil zeggen, hij is ook de eeuwige zoon van de Vader. En als je alleen zegt, hij is de Messias, nou dan is hij dus degene die de Joden verwachten, die het koninkrijk gaat oprichten. Maar er moet ook nog achteraan, hij is de zoon van God, want in hem is ook bloedstorting nodig. Hij moest sterven, er is zegening in zijn dood, in zijn opstand.
Hij is ook in Messias besloten.
Nee.
Messias is de gezalfde, hij werd gezalfd naar wat u net refereerde.
Ja. Het koningschap vooral.
Het koningschap, priesterschap, ja. En profeet.
Ja, zeker.
En daarmee ook het priesterschap, maar die, is die ook het lam van God. Dus
ja, maar dat
is het verlossende werk. Messias zegt niet altijd nee. Verlost van de werk.
Maar wel als die drie bedieningen daarin samenkomen.
Ja, dat wel. Maar kijk, ja. We lezen natuurlijk in Zacharia, hebben we natuurlijk vorig jaar behandeld. Was het vorig jaar, dit jaar nog? Nee. Kijk, dat, wat zijn het voor wonden in uw handen en zo? Dus de Christus moest lijden. De Christus moest lijden, de Messias. Maar dat verkondigde de apostelen niet. Dus in die zin.
Maar dat zit er wel in besloten, man.
Zeker.
Als in de zalven van Jezus die drie bedieningen samenkomen, is die de koning.
Ja.
Van de koning te worden, moest eerst die leidende knecht zijn.
Ja.
Of maar, de priester in de orde van Melchizedek zijn, moest die eerst het land van God zijn. Dus dat zit daar wel in besloten.
Absoluut. Alleen. Wat ik zei net, ik zei dat klopt niet. De apostelen verkonden dat natuurlijk wel. Maar ze konden de discipelen voor zijn dood en opstanding en dat Heilige Geest die kwam, konden ze dat niet begrijpen dat de Christus moest lijden. Ze wilden alleen maar een Christus zonder zijn dood. Dat bedoel ik eigenlijk met...
Ja, maar als we Messias alleen zien als koning, omdat de Joden een Messias verwachten in de vorm van David, hebben zij Jesaja 53 niet begrepen.
Ja, klopt.
Dus dat zij dat niet begrijpen, betekent niet dat Messias niet gehoord. Want wij zijn ook door...
Ja.
De Messias is Christus, wij zijn christen, dus wij zijn de gezalfden door Jezus en door de Heilige Geest.
Ja,
juist in die Heilige Geest zit alles, toch?
Laat ik het anders zeggen. De Bijbelse benaming van de Christus is de leidende Christus. De drievoudige bediening die jij net noemde terecht. Maar wat ik bedoel is meer van wat de discipelen vanuit hun Jood zijn eigenlijk dachten dat de Christus was. Er zijn twee...
Ja, ze verwachten David, de koning.
Ja, maar niet...
Maar ze moesten de leidende knecht.
Juist. Jesaja 53 is ook het ongelezen hoofdstuk.
Maar dat is meer mijn punt. Dat is maar één facet van...
Ja, klopt. En de Zoon van God is meer de christelijke toevoeging.
Ja. Okay.
Want als hij de Zoon van God is, is het ook een vader. En de Vader heeft ons in zijn Zoon.
De Vader is één, vanuit je perspectief. Dus hij kan geen Zoon worden.
Ja, klopt. Dan tenslotte... En ging ook niet op naar Jeruzalem. Dus dat is belangrijk, lieve mensen, dat alles wat Paulus hier schrijft voortdurend te maken heeft met het wijzen op de nutteloosheid van het verbinden van Joodse beginselen met het christendom. Hij zei, ik ging niet naar Jeruzalem, want mijn bediening is uit de hemel. En ik hoefde niet aangesteld te worden door de Joodse discipelen, maar ik was rechtstreeks uit de hemel aangesteld. Daarom moeten jullie naar mijn boodschap als apostel luisteren en je niet inlaten... met beginselen die hun oorsprong vinden in het door God ingestelde Jodendom. Maar had een doel. De wet doet zonde kennen, enzovoort. En tot hen die voor mij apostelen waren. Dat is een belangrijk zinnetje, want hiermee stelt hij zich op één lijn met de 12. Hij is de 13e apostel. Maar ik ging weg naar Arabië en keerde weer terug naar Damascus. Allemaal buiten Jeruzalem. Dus de zegen in het christendom ligt buiten het Jodendom. En dat is mijn grote bezwaar tegen de hele Christenen voor Israël beweging, dat die hemelse dingen zo worden ondergesneeuwd. Vanuit een goed bedoelde liefde voor Israël, dat snap ik allemaal wel. Maar daarmee loop je wel het grote risico dat je de nadruk veel te veel legt bij de dingen van beneden en bij een volk dat op bepaalde fronten natuurlijk niet die bewondering toekomt. Snap je? En daarom is dit zo'n belangrijk hoofdstuk.
Dat wordt weinig begrepen.
Ja. Maar Paulus werd ook door allen verlaten. Ze hebben me allemaal verlaten. Bij mijn eerste verdediging heeft niemand mij bijgestaan. Alleen Lucas is nog bij mij. Demas heeft mij verlaten. Ze hadden zich van hem afgewend.
Ja.
De hemelse dingen, dat vinden mensen moeilijk. Dus...
Je gaat de hele Bijbel, ja, toch over... Israël hoor ik dan in mijn eigen gemeente.
Nou, niet de hele Bijbel, maar een groot deel.
Nee, maar dat wordt wel gezegd.
Ja, weet je, eigenlijk moet je het... Ja, maar dat komt omdat God zijn karakter openbaart. Hij heeft zijn belofte aan het volk gedaan. En omdat hij de heilige is, omdat hij de rechtvaardig is, zal hij ook die belofte uitvoeren. Maar niet omdat Israël zo geweldig is. Wij zijn behouden, niet omdat wij toch zo geweldig zijn. Nee, dat is naar zijn grote barmhartigheid. Hij toont in Israël volgens wie hij is. Ik zal mij in u verheerlijken.
Maar het is wel begonnen uit geloof.
Wie?
Dat hij Israël uitgekozen is wel begonnen uit geloof van Abraham.
Ja.
Dus het heeft wel een oorsprong.
Ja, maar dat was natuurlijk het model. Abraham, diegene die geloofde in God, dat was eigenlijk de bedoeling voor het hele volk. Maar goed, dat werd al snel niet ingevuld. Maar Abraham is wel het prototype van een gelovige. En daarom zijn wij, als wij geloven, kinderen van Abraham. Wat niet hetzelfde is als in Israël gevoegd of iets dergelijks. Nee, hij was de eerste. En in Genesis 15 heb je eigenlijk, nou ja, de lijn. Als je gelooft, ben je een kind van Abraham. En in Genesis 17 heb je zijn natuurlijke afstammelingen die zich via de besnijdenis voegen onder dat verbond. Wat later werd opgesteld in, bij de Sinaï. Dus ja, God laat zijn heerlijkheid zien door Israël voortdurend tot zich te roepen. Ik heb jullie bijeen willen vergaderen, zoals een hen haar kuikens. U hebt niet gewild, zo is hij. En dat geldt voor ons, wij zijn geen haar beter. Ook wij waren dwalend, verslaafd aan allerlei genietingen, vijanden van God. Hij heeft ons geroepen, hij heeft ons verheerlijkt. Dat zegt niet iets over mij, dat zegt iets over wie hij is. En daarom gaat heel veel in de Bijbel over Israël. Want in dat volk gaat hij zich verheerlijken. Maar het Nieuwe Testament gaat over de gemeente. Twee volken, twee bruiden, twee vrouwen.
Toch is het zo dat Joden die tot geloof komen, juist zoveel herkennen van hun Jood zijn in het Nieuwe Testament.
Ja, klopt, ja.
Ja.
Ja. Goed, lieve mensen. Even kijken hoe lang we bezig zijn. 1:06. We gaan er een eind aan breien. Ik hoop echt, je gaat de zomer in, dat je tijd neemt voor jezelf om met hem bezig te zijn. Met de Heer Jezus. En weet je, kijk, in alle zwakheid, dan ben je zeer gewenst. God zoekt zulke mensen die hem aanbidden in geest en waarheid. En Paulus wil niets liever dan dat je volmaakt bent in Christus. Dat je gewoon aan hem genoeg hebt. Dat je een mens bent die leeft vanuit de hemel. In zijn dagelijkse dingetjes, niet overgeestelijk, nuchter, maar wel, hij is het, mijn Heer en Heiland.